Goedemorgen allemaal. Geniet jullie een beetje? Ja, dat dacht ik al wel. Volgens mij was het koning David, die had volgens mij 24/7 aanbidding in zijn tempel. Dat was een voorwaarde toen hij de tempel, was Salomo denk ik, zal het wel geweest zijn, want die bouwde de tempel. Maar dat was 24/7 aanbidding. En bij de Welcome to Church leren we hier altijd, we zingen niet een half uur liedjes, maar we aanbidden God. We aanbidden God en daarom staat er ook een band die alles geeft. Is er een beamer, zodat je hart op God gericht kan worden. En daarom is het ook, ja, ik zou ze wel 24/7 bij mijn huis willen hebben. De aanbiddingsband, want echt, ik ben zo dankbaar voor jullie. En jullie bouwen een cultuur, ja, klappen me voor. Ik denk, Leef heeft een aantal pijlers. We bouwen een cultuur van aanbidding. De cultuur van het woord. En dat wordt eigenlijk alles wordt daaraan opgehangen. Dus vandaag gaan we ook het woord weer induiken met elkaar. Het is al een paar keer gezegd. Het is moederdag. En niet voor iedereen. Ik weet het. Is moederdag een hele leuke dag. Maar we hebben er wel allemaal eentje. Los van Adam en Eva. Hebben we allemaal een moeder. En misschien heb je hele goede herinneringen aan je moeder. Of misschien heb je geen contact meer met je moeder. Nou, het is al gezegd, misschien had je moeder willen worden. Misschien denk je, dit is een ver van mijn bed show, want ik heb überhaupt nog geen kinderen. Ik moet er niet eens aan denken. Dat kan ook. Maar toch wil ik vandaag een preek houden met een moederdagtwist erin. Maar goed, in Christus is nog man, nog vrouw. Dus ook de mannen kunnen er wat aan hebben. En ik geloof ook dat de jongeren er wat aan hebben. En ook als je geen kinderen hebt, dit gaat een preek voor jou worden. Maar ik wil wel fijngevoelig hierin zijn. Omdat niet iedereen het geluk van een moeder kent of misschien een fijne moeder. Als ik terugkijk op mijn jeugd, ik heb een hele lieve moeder. Ik heb ook een geweldige jeugd gehad, ik ben ook een beetje een moederskindje. Dus wat ik ga vertellen over haar is misschien een beetje gekleurd omdat het uit mijn hart komt. Maar ik ben een moederskindje. En ik heb eigenlijk ontdekt dat op het moment dat je ouder wordt, dan zie je eigenlijk pas hoe goed je moeder voor je geweest is. We kennen allemaal wel de uitspraak Hotel Mama. Hotel Mama was geweldig. Daar is op de een of andere manier is daar een systeem. In bedrijven noemen ze het de supply chain. Maar thuis heet het gewoon het huishouden. En pas als je op jezelf woont, dan zie je dat er een heel logistiek proces achter dingen plaatsvindt. Als je namelijk vroeger je kleren op de overloop gooide, waren ze op een gegeven moment weg. En een paar dagen later lagen ze gevouwen en gestreken, gewoon op je bureautje. Het enige wat ik hoefde te doen, was ze in de kast te leggen. Alleen nu ik op mezelf woon, een paar jaar al, werkt dat logistieke proces niet meer zo goed. Op de een of andere manier, ik heb thuis nog wel eens wat geoefend, hè, want je moet soms met variabelen spelen. Want ik merkte, als je de overloop gooit, dan wordt het meegenomen. Leg het op je kamer, blijft het liggen. Dus je moet soms ook een beetje meespelen met het huishoudelijk systeem. Daar zit een logistiek proces achter. Maar het mooiste vond ik altijd als ik ziek was. Misschien ben je ook wel zo iemand geweest die dan, als je ziek was, dan mocht je thuis blijven van school. En dan mocht je van je moeder op de bank liggen. En dan hoorde je haar zo'n beetje in de keuken hoorde rommelen. En dan was wat aan het opruimen en het eten aan het klaarmaken. En dan kwam ze bij je met een kopje thee en een beschuitje. En dan legde ze de hand op je hoofd. Gaat het een beetje, jongen? Nou, dat zijn toch de mooiste momenten die je kan hebben. Totdat op een gegeven moment het moment komt dat je weer naar school moet. Dan zegt ze, morgen gaan we het weer proberen. En ik weet nog dat ik dat nooit zo leuk vond. Dus ik lag s'avonds in bed, dan kwam ze me in bed leggen. Hoorde ik haar de trap oplopen. Dat was een beetje een vies verhaal nu, maar let op. Dan hoorde ik haar de trap oplopen en dan spuugde ik op mijn handen. En dan tekent het op me. En dan kwam ze binnen. Ik zeg, mama, volgens mij ben ik nog steeds een beetje ziek. Ik zweet helemaal. Ja. Nou. Is het gelukt? Absoluut niet. Maar het doel heiligt de middelen. Maar dat brengt me wel gelijk bij het thema van vandaag. Een wijze vrouw laat zich niet foppen. Ik zal straks verder even uitleggen hoe dat eruit ziet. Maar we gaan het vandaag hebben over een wijze vrouw. Een wijze vrouw die niet eens met haar naam genoemd wordt, maar wel door haar hele houding, haar wijsheid en haar keuzes uiteindelijk een hele stad weet te redden. Dan zat ik een beetje onderzoek te doen voor deze preek van welke rol spelen vrouwen eigenlijk in de Bijbel? Nou, ik zal eerlijk zijn, mannen, wij kunnen ontzettend veel leren van vrouwen. Ik zat laatst het kerstverhaal te lezen. Dan denk je, of je bent heel snel Ik ben waarschijnlijk heel langzaam. Ik zat het kerstverhaal te lezen en er wordt op een gegeven moment komt een engel bij Zacharias. En die zegt, je gaat een kind krijgen. En Zacharias wil weten, wanneer gaat het gebeuren? Hoe kan het nou eigenlijk allemaal? En dan zegt de engel, hou jij maar eens even een half jaar je mond dicht totdat die kleine geboren is. En dan komt dezelfde engel bij Maria. En Maria had ook een belofte van een kind. En het enige wat zij zegt, zoals u zegt, zo zal het gebeuren. Dus ik denk, wij mannen, wij kunnen wel wat leren van de vrouwen. Twee mensen, twee reacties. En de wijze vrouw onderscheidt zich van de dwaze man. Ja? Goed, we gaan zo het woord in. Zullen we eens bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor dit moment. Heer, dank u wel dat we in uw huis mogen zijn. De plek waar u regeert. De plek waar u woont. De plek waar we u mogen aanbidden. Ook de plek, Heer, waar u tot ons wilt spreken. En ik bid, Heer, als we vandaag uw woord openen, Heer, dat u daadwerkelijk tot ons hart spreekt. Heer, geef ons nieuwe inzichten, geef ons openbaring. Help ons om onszelf te toetsen aan het woord, om onszelf te onderzoeken. En ik bid, Heer, dat als we vandaag weggaan, dat er maar één naam blijft hangen. De naam van Jezus en de God die goed is. Amen. Amen. Er zijn weinig mensen die de naam Gladys Aylward wat zegt. Neem aan dat het zo is. Gladys Aylward was een vrouw die in 1902 geboren werd in Londen. Ze groeide op in een arm gezin. Ze kreeg niet de mogelijkheid om te studeren. Ze had geen toekomstperspectief. Maar iets in haar zei, ik wil iets gaan doen voor de mensen om me heen. Ze had een diepe overtuiging dat ze iets wilde nalaten in deze wereld. En dan besluit ze op een gegeven moment om zendelingen te worden. Dus ze solliciteert bij een zendingsorganisatie, heeft een gesprek en ze wordt afgewezen. De zendingsorganisatie zei, je bent niet goed genoeg, je bent niet geestelijk genoeg, je bent niet gekwalificeerd genoeg, je schiet op alle vlakken tekort. En dan besluit ze, deze afwijzing zal mij niet gaan tegenhouden. Dus wat gaat ze doen? Ze zoekt een baan als huishoudelijke hulp. Het is mijn vakgebied niet, hè? Dat hoor je wel. Huishoudelijke hulp. En iedere cent die ze overhoudt, die legt ze apart om te sparen. En op een gegeven moment besluit ze om te vertrekken naar China. En ze maakt in haar eentje een lange reis door Rusland en door Siberië. En dan komt ze aan bij het plaatsje Yangchang. En daar leert ze de taal. Ze begint zich onder de bevolking te begeven. En over waar ze komt, of het nou in huizen, in herbergen of op scholen is, vertelt ze heel eenvoudig van de Heer Jezus. Gewoon in een hele simpele taal, want ze is de Chinese taal niet goed machtig, maar ze vertelt over Jezus. En dat doet ze niet vanuit een voorgangersrol of vanuit een hele sterke hiërarchische positie. Nee, ze begeeft zich gewoon tussen de lokale mensen. En dan in 1938, wie zijn geschiedenisboek een beetje kent, die weet dat de Japan-Chinese oorlog uitbreekt. En het plaatsje waar ze woonde, lag midden in de vuurlinie. Dus ze moest op een gegeven moment kiezen. Zal ik terug naar Engeland? Of blijf ik hier? En in de tussentijd had ze niet alleen het evangelie verkondigd, maar ze had ook 100 weeskinderen om zich heen verzameld. Weeskinderen die geen ouders meer hadden, waar ze voor zorgden, die ze het evangelie uitlegden. En ze zei, ik kan niet weg. Ik kan niet vluchten voor mijn eigen leven, terwijl deze kinderen achterblijven. En dan neemt ze een besluit. Ze besluit uiteindelijk om te vluchten. Met 100 kinderen achter zich aan. Het is een lange reis door de bergen. Het is koud. Ze hebben honger. Ze worden ziek. En uiteindelijk komen ze aan op een veilig gebied. En dat is het enige wat we weten van haar. Ze overlijdt in 1970. En ze heeft geen boeken geschreven. Ze heeft geen leer achtergelaten. Het enige wat ze gedaan heeft, ze heeft geïnvesteerd in mensenlevens. En er is één iemand geweest die die naam opgeschreven heeft. En zo blijft ze nog een beetje bekend onder de mensen. Maar ze is niet iemand geweest die de wereld veranderd heeft. En toch heeft ze het leven van honderden kinderen veranderd en een toekomst gegeven. En als wij geloven in een God van generaties, dan is dat ene kind waar je in investeert, dat gaat generaties lang door, gaat die zegen daarop rusten. Deze Gladys, niemand heeft ooit meer wat van haar gehoord, maar ze heeft een legacy achtergelaten waar je jaloers op kan zijn. En ik wil vandaag met jullie kijken naar Een vrouw in de Bijbel die ook niet eens met naam en toenaam genoemd wordt. Maar de wijsheid waarmee ze het leven leeft en de keuzes die ze maakt, zullen voor ons allemaal impact hebben. En daarmee weet ze uiteindelijk een hele stad te behouden. Ik ga met jullie kijken, als we het Bijbelverhaal gelezen hebben, ook welke principes erin zitten. Het gaat om een wijze vrouw, maar ik zei al, mannen is ook voor ons, dus blijf ook goed luisteren. En jongelui, ook voor jullie. Goeie disclaimer even. Het wordt een beetje bloederig. Dus ik weet niet of we al moeders croissantjes op bed hebben gekregen. Probeer het een beetje binnen te houden. Bereid je voor. Ja, we gaan zo lezen. Misschien eerst een beetje context aangeven. Anders vallen we er een beetje midden in. Maar koning David, die is koning. En in die tijd was het zo dat als iemand het niet eens was met het beleid van de koning, dan pakte je een ramshoorn en daar blies je dan op. En na het blazen verkondigde je, wij hebben niks meer met de koning te maken. Wij trekken ons eigen plan, wij scheiden ons af, wij rebelleren, wij nemen afstand van de koning. Nou, dat gaat hier gebeuren. Lees maar even mee, 2 Samuel 20 vanaf vers 1. Nu was er onder de Israëlieten ook een echte onruststoker. Een zekere Seba, de zoon van Bichri uit de stam Benjamin. Hij blies op de ramshoorn en zei, wat hebben wij met David te maken? We hebben niets gemeen met de zoon van Isaï. We breken op, volk van Israël. Seba, die wordt met naam en toenaam genoemd, is dus iemand die in opstand komt tegen de regerend koning. Hij wil zich afscheiden van het huidige koninkrijk en blaast dus op de ramshoorn en neemt afstand van de huidige koning. Koning David kan het daar niet bij laten zitten, dus die stuurt vervolgens zijn beste legeraanvoerder achter hem aan. Nou, in de tussentijd is Seba op de vlucht en dan komt hij aan bij het plaatsje Abel Bet Maaga. Mag je gelijk weer vergeten, maar het wordt straks ook genoemd in de schriftlezing. Dus dan weet je waar het mee te maken heeft. Maar we maken een sprongetje naar vers 14. Seba was dwars door Israël naar Abel Bet Maaga getrokken. Alle Berieten hadden zich bij hem aangesloten. Toen kwam ook Joab met zijn leger bij Abel Bet Maaga en sloot hem daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de vesting en bestookten van daaraf met man en macht de stadsmuur. Toen riep een wijze vrouw vanuit de stad, luister, luister, vraag of Joab dichterbij komt, zodat ik met hem praten kan. Joab kwam naderbij en de vrouw vroeg, bent u Joab? Jazeker, antwoordde hij. Luister naar wat ik u te zeggen heb, zei de vrouw. En Joab antwoordde, ik luister. Goeie conversatie trouwens. Toen zei de vrouw, vroeger bestond er een zegswijze. Wie in Abel om raad vraagt, komt nooit bedrogen uit. Wij zijn vredelievende en getrouwe Israëlieten. Maar u wilt een stad van de aardbodem wegvagen die als een wijze moeder is, leuk moederdag, in Israël. Waarom vergrijpt u zich aan Gods eigen land? Al geen sprake van, antwoordde Joab. Ik ben er beslist niet op uit om aan uw stad te vergrijpen of haar van de aardbodem weg te vagen. Daar is het me niet om te doen. Maar iemand uit het bergland van Ephraim, een zekere Seba, een zoon van Bichri, is in opstand gekomen tegen de koning, tegen David. Lever hem aan mij uit, dan zal ik de stad verder ongemoeid laten. Toen zei de vrouw tegen Joab, goed, zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. De vrouw legde haar wijze raad voor aan de bevolking van de stad en ze hakte Seba's hoofd af en wierpen het Joab toe. Joab blies op de ramshoorn en het beleg van de stad werd opgebroken. De soldaten gingen terug naar hun woonplaats en Joab keerde terug naar Jeruzalem, naar de koning. Misschien een wat luguber verhaal. Maar er zitten een paar hele mooie elementen in waar we met elkaar naar gaan kijken. Laten we eerst even kijken naar een aantal hoofdpersonen. We hebben dus een man, Seba, die komt in opstand tegen de koning. Dan hebben we een legeraanvoerder die achter hem aan zit. En we hebben een wijze vrouw. De enige die dus niet met naam en toenaam genoemd wordt. Nou, wat kunnen we daar nou van leren? Laten we even goed kijken. Deze Seba is dus een man die in opstand komt tegen de koning. Hij wordt een onrustzoeker, een onruststoker wordt hij genoemd. Maar andere woorden voor zijn naam is bijvoorbeeld ook een ruziezoeker, een rebel, een opstandige. Maar zijn letterlijke naam, als je teruggaat naar de grondtekst, betekent verwoestend en vernietigend. Dus deze rebel, deze Seba, komt in opstand tegen de koning. En daarmee kun je eigenlijk vaststellen, hij staat symbool voor alles wat ingaat tegen de koninkrijkscultuur die er geldt. Wie is onze koning? Koning Jezus. En Seba staat dus symbool voor alles wat tegen onze koning ingaat. Seba staat symbool voor Satan en zijn handlanger. Hij staat symbool wat alles tegen Gods koninkrijk ingaat. En we weten van God, van Satan, dat hij tegen God in opstand kwam. Hij rebelleerde tegen God. Dat is zijn aard, dat is zijn karakter, dat is zijn hele wezen, zijn natuur. En deze Seba die doet exact hetzelfde. Hij komt in opstand tegen de koning. En dan is hij op de vlucht. Want niemand is sterker dan de koning. Amen. Hij is op de vlucht en gaat hij uiteindelijk, zoekt hij zijn intrek. Waar? In een stad. Hij wil schuilen in een stad. Wat leuke, een andere vertaling voor het woord stad is de plek die bewaakt wordt. Letterlijk betekent de plek die bewaakt wordt. Dus een stad is in dit verhaal niet alleen maar een ommuurde plek waar mensen wonen, maar het is een plek die bewaakt wordt. En iedereen, jij en ik, hebben allemaal een plek te bewaken. Het kan ons leven zijn, het kan je hart zijn, het kan je denken zijn, het kan je spreken zijn. Wij hebben allemaal de opdracht om onze stad te bewaken. Maar het kan ook buiten jezelf naar liggen. Misschien heb je ook een huwelijk gekregen. Jij bent verantwoordelijk om te waken over die stad die je huwelijk is. Maar als je kinderen hebt, dan ben je verantwoordelijk om te waken over de stad die je kinderen zijn. Je moet waken over datgene wat aan je toevertrouwd is. Maar niet alles wat jouw stad, jouw leven binnen wil komen, is goed of is gezond. Er zijn mensen die willen dus rebelleren tegen jouw koning. Er zijn machten en krachten die willen binnendringen in je huwelijk of in je opvoeding. Misschien heb je wel een eigen connect, dan mag je daar zorg voor dragen. Of heb je een eigen bedrijf, een eigen gemeente, dan is dat gebied dat in jou toevertrouwd is, dan mag je zorg voor dragen. En continu probeert een Seba, een rebel, een onrustzoeker, die probeert binnen te dringen in jouw leven. En jij moet die stad bewaken. Die taak is aan jou. Jij moet bewaken datgene wat aan jou is toevertrouwd. En dan komt er op een gegeven moment een hele wijze vrouw in beeld. Ik zei al, ze wordt niet met naam en toename genoemd. Maar dat doet de Bijbel zodat het ook voor ons is. Jij kan die vrouw zijn. Ik kan die vrouw zijn. Wij moeten allemaal waken over dat deel wat ons is toevertrouwd. En die vrouw die doet het ook. Zij ziet dat Seba, die opstandige, die rebel, die ingaat tegen haar koning, dat die intrek neemt in haar stad. En dan zegt ze, no way, hier ga ik niet mee akkoord. Ik laat deze rebel niet binnen. En eigenlijk zegt ze, alles wat tegen de cultuur en mijn koning ingaat, die zet ik eruit. Ze waakt over datgene wat haar toevertrouwd is. En als we nou zelf ons een beetje spiegelen, als we nou even bij onszelf naar binnen kijken. Zijn er dingen in je leven die je hebt toegelaten die je eigenlijk de deur had moeten wijzen? Heb je dingen toegelaten in jouw stad, je leven, je gezin, die je niet had moeten binnenlaten? Heb je iets toegestaan in dat gebied wat je had moeten bewaken? Wat je koestert in plaats van afstand verneemt? Heb je onderdak geboden aan degene die in opstand is gekomen tegen onze koning? Welk gedoogbeleid hanteer je? Gedogen betekent eigenlijk, het is niet goed, maar ik keur het goed. Jij hebt een verantwoordelijkheid. Of dat nou als ouder in de opvoeding is, als jongere over je eigen leven, als je een bedrijf hebt. Jij hebt gebieden te bewaken. Jij hebt een stad te bewaken. En het is aan jou hoe je daarmee omgaat. En wij willen soms wel eens wat toelaten in ons leven, wat er eigenlijk niet hoort. Om iets concreet te maken. Ik heb wel eens uitgelegd, ik werk voor een detacheringsbureau. En wij leiden mensen op om ze vervolgens bij gemeentes te detacheren. En dat doen we ook binnen het jeugddomein. Het jeugddomein is de verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg te dragen voor gezinnen die vastlopen, jongeren die geen uitweg meer zien, gebroken gezinnen, alle kwetsbare dingen. Daar hebben ze dan jeugdconsulenten voor. Wij leveren die mensen, ik zou zeggen, de vraag naar goede mensen is onbeperkt. En dat geeft eens des te meer aan dat in onze gezinnen, in onze samenleving, in onze maatschappij, hebben we zeba's toegelaten. Onruststokers, waar we eigenlijk onze muur, onze stad hadden moeten beschermen, maar wel toegelaten hebben. Ik heb even opgezocht wat een beetje de gemeenschappelijke deler is. In de meeste gezinnen waar onze consulenten komen, heb je voortdurende ruzie en agressie in gezinnen. Er zijn bijna altijd financiële problemen. Ouders kampen vaak met psychische problematiek, instabiele relaties of wisselende partners. Het is niet altijd één probleem, maar een stapeling van armoede, verslaving en huiselijk geweld. En het is niet één ding wat gezinnen gewricht, maar het is de opeenstapeling van al die dingen. Financiële problematiek, psychische problematiek, ruzies, wisselende partners. Dat zijn de Seba en zijn volgelingen die binnendringen in de huizen van ons. En zeker wij christenen worden opgeroepen om onze gezinnen te bewaken. Want ik geloof in een kerk die gezonde gezinnen heeft. Ik geloof echt, want wij doen zelf aan pleegzorg. Ik geloof echt dat er op een gegeven moment een lampje moet gaan branden bij al die jeugdzorginstellingen. Ze zeggen, hey, 80% van ons bestand zijn christelijke gezinnen. Zij vangen kinderen op. Zij zorgen voor kinderen, omdat de maatschappij helemaal uit het padje loopt. Die raakt de weg kwijt. Maar die christelijke gezinnen, dat zijn de gezinnen waar veiligheid is. Waar orde is en waar liefde is. En dan even terug naar de Bijbel. Die vrouw die komt dus, die staat op en die zegt op een gegeven moment, ik ga afrekenen met die Seba. Seba neemt dus een plek in het deel wat haar is toevertrouwd. En zonder twijfel rekent ze af met Seba. En ik ben een beetje een beelddenker, dus ik zie haar zo gebeuren dat ze dat hoofd over die muur gooit. En dan staat Joab daar, zijn hoofd in je handen. Maar ze rekent met hem af, want met de zonde of met de tegenstander van God ga je niet onderhandelen of hij bij je zal blijven. Daar reken je radicaal mee af. Ja? Met de zonde ga je niet onderhandelen, daar moet je mee afrekenen. En dit is echt voor ons ook ontzettend belangrijk. Als er iets in jouw leven is binnengekomen dat tegen de koning ingaat, dat tegen de koninkrijkscultuur ingaat, dat tegen het hart van God ingaat, dan zul jij de keuze moeten maken om Seba een kopje kleiner te maken. Ja, want hij blijft er net zo lang zitten totdat jij hem eruit zet. Want God bevrijdt je niet van je vrienden, hij bevrijdt je van je vijand. Ja? Dus op het moment dat jij die Seba gedoogt en koestert en toelaat in je leven, dan zal God er niks meer kunnen. Jij zal ermee moeten afrekenen. Want jij hebt dat gebied toevertrouwd gekregen van God. En zolang we leven, zullen de onruststokers zijn. Zolang we leven, zullen de Seba's zijn die willen infiltreren in onze gezinnen, in onze huwelijken, in de opvoeding. En God zei in Genesis al tegen Adam, de zonde ligt als een belager achter de deur. Ze wil jou in je greep krijgen, maar jij moet over haar heersen. Wij zijn geroepen om te heersen. Te heersen over de zonde, te heersen over elke negatieve invloed die ons leven binnenkomt. Elke vorm van, van een rebellie tegen onze koning. Wij zijn geroepen om te heersen. En jij moet in je eigen leven maar eens gaan nagaan. Op welke gebieden heb ik iemand toegelaten die eigenlijk rebelleert tegen mijn koning? En hoe lang laat ik die toe? We hebben macht om nee te zeggen. En ik in mijn gezin, ik zeg nee tegen alles wat tegen het koninkrijksprincipe van God ingaat. Ik zeg nee tegen afwijzing. Ik zeg nee tegen onveiligheid. Ik zeg nee tegen zelfveroordeling. Ik zeg nee tegen schuld, schaamte, angst, onzekerheid, hopeloosheid, depressie, hoofdpijn, ziekte en onrecht. Ik ben verantwoordelijk om mijn gezin te leiden. En ik ben degene die de boundaries stelt. Ik stel de grenzen. Sommige dingen die tegen mijn koning ingaan, laat ik niet binnen. En dat is soms wel eens een strijd, omdat je niet altijd die overwinning ziet. Maar in mijn geval gaat Seba ontroond, ontmaskerd en onthoofd naar buiten. Hij heeft geen plek met mij. Thuis hebben we ook zo'n mooi letterbord. Dat kun je wel bij de Action gewoon halen voor €3. En kun je ontelbare tekst opschrijven. En wij hebben de tekst daar staan. Alleen Jezus. Jezus alleen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Staat op de wc, dus iedereen die er binnenkomt, die kan het lezen. Maar het is niet alleen maar puur decoratie. Het is een statement in het natuurlijke, maar bovenal in de geestelijke wereld. Dat ik geen Seba toelaat in mijn leven. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wij hebben die plek van God gekregen en daar zal ik over waken. En als die Seba zijn kopje in kleiner gemaakt wordt, dan zal het gebeuren. En ik roep je ook echt op, neem afstand van alles wat rebelleert tegen ons koning. Wat komt er bij mij dan wel binnen? Dat is ook een goede vraag natuurlijk. Wat laat je dan wel toe in je huis? Antwoord is heel simpel. Alleen datgene wat Jezus toelaat. Johannes 10, vers 9, zegt het eigenlijk heel mooi. Er staat: ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. En een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hem het leven te geven in al zijn volheid. Jezus is gekomen om ons het leven in zijn volledige volheid te geven. Dus als Jezus aan de deur van je leven staat, aan de deur van je stad, is hij een soort poortwachter. Hij zegt, dat komt er wel in en dat komt er niet in. Wat komt er binnen als je Jezus binnenlaat? Liefde en blijdschap en vrede en veiligheid en gezondheid. Hoop, herstel, vergeving, bevrijding. Jezus is de poortwachter. Hij staat aan de deur. En hij bepaalt wie er wel of niet binnen mag komen. En als er een Seba bij je in je leven is binnengedrongen, onthoofd hem maar. Ik zei, het is een kleine moederdagtwist. Krijgt hij misschien wel deze preek. Want als je het hebt over een gebied wat je is toevertrouwd, dan is het zeker voor moeders vaak de kinderen. Kinderen worden aan je toevertrouwd. En we hebben al gezien dat Gladys Aylward is gewoon een vrouw geweest die zorg droeg voor een groep kinderen. En ze is nooit bekend geworden. Ze heeft nooit, zeg maar, het erepodium van de wereld bereikt. Maar ze was er voor de kinderen. En haar keuzes heeft levens beïnvloed en levens veranderd. In jouw gezin, moeder, is dat gebied wat je moet bewaken. Of als je ooit kinderen krijgt, dat is het gebied wat je moet gaan bewaken. En de rebel komt binnen via de voordeur. Maar jij moet hem eruit zetten. En ik wil je eigenlijk ter afsluiting meenemen naar het verhaal van Susanna. Susanna was geboren in 1669 in Londen. En toen ze 19 was, trouwde ze met een voorganger. Je denkt, dan zit ik veilig. Hè? Veilige voorganger waar je de rest van je leven mee kan bouwen. En samen kregen ze 19 kinderen. Hij deed meer dan alleen maar voorgaan, waarschijnlijk. Zijn we erbij? Ja? Ze kregen 19 kinderen. Maar het leven dat volgde was zwaar en kwetsbaar. Van de 19 kinderen overleefden 9 het niet. was een hoge sterftecijfer. Er was regelmatig geldgebrek. En haar man was vanwege zijn bediening vaak afwezig. En alsof dat niet moeilijk genoeg was, ontstond er op een gegeven moment brand in huis. En ze was alleen thuis en Susanna moest alle kinderen zien te redden. Ze heeft iedereen bij elkaar geroepen en ze stonden buiten. En ze dacht dat ze iedereen had. Ze telde en ze kwam één kind tekort. En op dat moment zegt ze tegen de omstanders: willen jullie alsjeblieft bidden? Want waarschijnlijk is er één kind van mij binnen. En de omstanders beginnen te bidden. En dan op een gegeven moment staat er een klein jongetje voor het raam boven. In een brandend huis. En de trap naar boven, die stond al in de fik. Het jongetje kon geen kant op. De omstanders hebben een menselijke trap gevormd tegen het huis aan. En hebben zo deze jongen uiteindelijk weten te redden. En Susanna die zei op een gegeven moment: dit is geen toeval. God heeft een plan met deze jongen. En vanuit die gebeurtenis heeft ze haar leven toegewijd aan de opvoeding van haar kinderen. Zowel materieel als geestelijk. En vlak voordat het dak instortte werd het jongetje gered. Ze heeft hem ook later altijd de bijnaam gegeven. Het brandhout uit het vuur gerukt. En zij begon met zorg en aandacht de opvoeding op zich te nemen. En in alles wat ze deed, droeg zij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun karakter en hun ziel. Ze koos heel bewust hoe ze moeder wilde zijn. Ik heb hier staan hoe dat eruit zag. Jongelui, bereid je voor, je leven gaat nooit meer hetzelfde worden. Er waren vaste tijden voor het opstaan. Ze zei: op het moment dat een kind kan spreken, kan het bidden. En op het moment dat het kind kan lezen, kan het de Bijbel lezen. Ze gaf onderwijs vanaf jonge leeftijd. En de nadruk kwam te liggen op gehoorzaamheid en zelfbeheersing. En in een groot gezin zei ze: mijn primaire taak is de geestelijke groei, de geestelijke volwassenheid van mijn kinderen. Dus wat deed ze? Ze zette elke dag van de week een moment apart om met één van de kinderen tijd door te brengen. Het was een heel eenvoudig systeem. Elk kind kreeg één dag in de week tijd voor een gesprek. Op maandag was het Molly, op dinsdag Hattie, op woensdag de volgende, tot en met zaterdag aan toe. En elke week herhaalden ze dat patroon. En dat betekent dat ieder kind persoonlijke aandacht van elkaar krijgt. Dat was in de 17e eeuw, was dat revolutionair. Niemand deed dat. En tijdens die gesprekken ging het niet om oppervlakkige praatjes. Het waren gesprekken die erg de diepte ingingen. Vragen als: hoe gaat het met je hart? Hoe gaat het met je geloof? Waar worstel je mee? Doe je nog steeds waarvan je weet dat het goed is? Ze sprak eerlijk over gedrag en keuzes. Maar ze was altijd bezig niet om te corrigeren om te corrigeren. Maar ze corrigeerde om de vorming van haar kinderen. Ze zei: ik kan wel regels opleggen, maar ik wil ze veranderen van binnenuit. En wat ze haar kinderen leerde, leefde ze zelf ook voor. Ze maakte elke dag tijd voor gebed en voor Bijbelstudie. En de mensen die haar misschien wel kennen, die weten dat als zij in de keuken zat, dan deed ze een schort over haar hoofd. En dat was het moment dat ze aan het bidden was. En dan wisten de kinderen: mama praat met God, we mogen er niet storen. En was ze klaar, deed ze de rok weer af. En dan was ze er weer voor de kinderen. En er zat enorme vrucht op haar opvoeding. Want wat ze deed, het bleef niet zonder gevolgen. Deze Susanna is de moeder van George en John Wesley. Dat zijn evangelisten geweest die miljoenen mensen bereikt hebben met het evangelie. Omdat ze een moeder hadden die ervoor kozen om dat gebied te bewaken dat haar toevertrouwd was. John Wesley schreef later zelf over zijn moeder. Hij zei: ik heb meer over God geleerd van mijn moeder dan van alle theologen in Engeland. En misschien denk je wel: ik ben geen Susanna Wesley. Dit gaat mij nooit lukken. Maar het is nooit te laat om voor je kinderen op de bres te staan. Het was niet een succesverhaal omdat zij zo goed was. Het werd een succesverhaal omdat zij God de ruimte gaf om alles te doen wat nodig was in het leven van haar kinderen. En daarvoor zul je soms keuzes moeten maken. En als je de rebel uit je huis wilt zetten, dan zul je keuzes moeten maken. Ik weet van een meisje van 15, die zei: ik heb TikTok van mijn telefoon gehaald. Omdat ik voelde dat er te veel tijd in ging zitten. Dan neem je verantwoordelijkheid over dat gebied wat jou is toevertrouwd. Hoe klein en jong je ook bent. En we hebben allemaal een gebied dat ons is toevertrouwd. Maar je zult keuzes moeten maken. Maar het goede nieuws is, je bent niet alleen. We hebben in het Bijbelverhaal net gelezen dat de legeraanvoerder Joab met zijn hele leger achter Seba aanging. Op het moment dat jij voor God gaat, dat jij keuzes maakt ten behoeve van de koning der koningen, dan komt hij met zijn hele legermacht achter je aan om je te ondersteunen. Je bent niet alleen. Gods engelenmacht is er om je te ondersteunen. En dat gebied wat jou is toevertrouwd, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar laat alsjeblieft Jezus binnen om af te rekenen met die Seba in je leven. Er staat in de Bijbel dat Jezus alle overheden en machten ontwapend en ontroond heeft. Er is geen sterkere macht dan de macht van Jezus. Alleen jij hebt de verantwoordelijkheid om afstand te nemen van elk individu, elke macht of kracht die tegen Gods koninkrijk ingaat. Ik zei al, iedereen heeft een stad te bewaken. Het belangrijkste gebied waar je over mag waken is je eigen leven. Je hebt een leven van God gekregen en dat is niet zomaar. Als je hier voor de eerste keer bent vandaag, dan ben je hier ook niet zomaar. God heeft een plan met je leven. Hij heeft je al jaren op het oog. En hij heeft jou een leven gegeven waarover je mag regeren. Je mag daar je keuzes in maken, maar keuzes hebben consequentie. En daarom zegt God, als je voor mij kiest, help ik jou om de juiste keuze te maken. Zullen we met elkaar gaan staan? Elke stad heeft een poort waardoor je binnen kan komen. En als je Jezus niet kent, dan heb je twee opties. Of de rebel komt je leven binnen, die in opstand komt tegen de koning. Of Jezus, de koning der koningen, komt binnen. Die keuze mag jij maken. Dat is regie nemen over je eigen leven. Dat is verantwoording dragen voor datgene wat jou is toevertrouwd. En als je zegt, ik wil afstand nemen van die rebel in mijn leven, die Seba, en ik wil koning Jezus binnenlaten, laten we onze ogen sluiten. En dan mag je heel kort je hand opsteken. Dankjewel, dankjewel. Halleluja. In de naam van Jezus mag ik jullie zeggen dat jullie hem nu toebehoren. Dat jullie Gods eigen kinderen zijn. Je zonden zijn je vergeven. En je bent voor altijd zijn kind. Want Gods beloftes zijn tot in eeuwigheid. Vader, dank u wel voor deze morgen, Heer, dat we uw naam hebben mogen horen. En Heer, op dit moment bid ik ook voor ons als kerk, Heer, dat we alles wat we in ons leven hebben toegelaten, wat niet uit u is, dat we daar afstand van zullen nemen. Dat dit een plek kan zijn, Heer, waar u in al uw glorie, in al uw heerlijkheid, uw dingen kan doen. Heer, dat u uw kracht kan laten zien, dat u kan werken, dat u levens kan herstellen. Dat u huwelijken kunt veranderen, opvoedingen, nieuw leven kunt inblazen. Omdat u de God van generaties bent. U gaat door. Amen.